Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Het had niet veel gescheeld of het Limburgse stadje Weert was een bedevaartsoord geweest. Een toeristische trekpleister waar ieder jaar miljoenen gelovigen kaarsen zouden branden en tot Maria zouden bidden. Want daar, op een doodnormaal kruispunt tussen de landerijen, verscheen in 1949 Maria aan een 18-jarige jongen die voorbij fietste. Binnenlandredacteur Freek Schravenzande dook in het wonder dat geen wonder mocht zijn.
Zondag 16 oktober 1949, 10 uur 's avonds, Mathieu Jacobs, een schildersjongen, 18 jaar oud, die fietst naar huis na een avondje kaarten bij zijn vrienden. Kruisjassen, een Limburgse variant op klaverjassen, want hij woont in Weert. En dat kaartavondje was op de Klakstaart, ergens een gehucht in de landerijen, op zo'n kwartier fietsen van zijn huis. Hij stapt de fiets op, het is pikken donker. Begint te fietsen over een onverharde weg tussen de weilanden. En opeens bij een groepje bomen, hij is eigenlijk al bijna voorbij, wil links afslaan naar zijn huis, hoort hij een stem. Jongen, kom terug! En hij stapt van zijn fiets af en denkt, wat is dat? En hij gaat naar de bomen toe. Canadese populieren van die dunne, lange bomen. Ze maken er lucifers van. En daar ergens, daar gaat hij staan. En eigenlijk als vanzelf wordt hij getrokken naar de grond. Hij gaat knielen voor een boom. En daar voor die boom verschijnt een wit gedaante. En het is Maria.
Maria verschijnt voor deze 18-jarige Mathieu.
Ja, en Maria die heeft een boodschap voor hem. Maar ze wil nog niet zeggen wat die boodschap is. En ze zegt, je moet elke dag om 10 uur bij deze boom komen de komende week. En uiteindelijk zal de boodschap er zijn. Het wonder. Ik zal je een teken geven. Zo gezegd, zo gedaan. Vanaf dan besluit hij om elke dag daarheen te gaan. Maar de pastoor die verbiedt hem om naar de boom te gaan. Want die zegt van, nou jongen, dat is allemaal onzin. Je hebt vast last van je zenuwen of iets. En geloof er maar niet in. Blijf maar lekker thuis. Maar goed, uiteindelijk kan hij zich toch niet bedwingen. Want Maria was aan hem verschenen ook op een gegeven moment. En zei van, ja, je moet toch wel echt naar die boom gaan. Dus op dinsdag gaat hij uiteindelijk met toestemming van de pastoor. En daar verschijnt Maria hem opnieuw. Op die dinsdag, als hij er weer voor het eerst verschijnt, staan er al een paar honderd mensen om die boom heen.
Een paar honderd?
Ja, 's avonds om 10 uur. Hij komt er naartoe op zijn fiets, in zijn schilders overal. Want hij is ook gewoon aan het werk, na schooltijd. En dan gaat hij daar weer knielen en dan doet hij 3 weesgegroetjes. En dan praat Maria tot hem. En die 300 mensen die hebben daar hoogte van gekregen. En die staan om hem heen en die zien dat. En die geloven dat ook.
Dus er komen 300 mensen uit de omgeving, denk ik. Die komen naar die plek toe, omdat ze op een of ander kruispunt in Weert, omdat zij ervan overtuigd zijn geraakt dat deze jongen Maria heeft gezien.
In the middle of nowhere, inderdaad. Ja. En de volgende dag, op woensdag, zijn het er al 3000. Donderdag zijn het er al 8000. Steeds meer mensen die hebben het idee van, of ze hoorden erover. En ze wilden wel eens zien wat daar allemaal zich afspeelde rond die boom.
Een van de trouwste en meest gelovige bezoeksters aan de boom der verschijningen was Alice van der Velde.
Er is ook een hele mooie radiodocumentaire verschenen in 1980 van de regionale Omroep Zuid. Daarin komen ook nog heel veel mensen aan het woord die daarover getuigden.
Nou, in het begin is nieuwsgierigheid geweest, hè. Maar later, ja, er ging iets, toch iets van dat je moet. Omdat je een eenvoudige jong wordt. Ook dat gezicht, als ze zo ver de boom stond. Net een verheerlijk gezicht, hè. Echt een glimlach op zijn gezicht. Zijn ogen stonden zo echt nog iets te staren dat hij echt iets zoog.
Het was een van de eerste hypes van Nederland, denk ik. Het was iets wat ze nog nooit hadden gezien, want het was 1949. Auto's waren er wel, maar lang niet iedereen had een auto. En opeens kwamen er allemaal mensen met bussen, bussen met Philips meisjes, giechelend, die kwamen daar naar die boom toe.
En daarom kreeg je nog op een gegeven moment dat er op een en over 20.000 mensen om die boom stonden. En dat de douanepost in Stramprooi, Belgische grens, dat die douane, die kostte er niks meer doen. Die moesten de zaak gewoon openzetten. En dat was een storm van Abidjan wat daar aankwam.
Er stonden files vanuit de Randstad op een gegeven moment. De cafés zaten vol, de hotels. Weert wist niet wat het overkwam.
Dit klinkt als iets enorms wat daar zich afspeelt. Bijna zoals, weet je, in Lourdes, waar Maria aan Bernadette verscheen. En dat echt een gigantisch bedevaartoord is tot op de dag van vandaag. Maar ik ken dit verhaal helemaal niet. Hoe kan dat? Hoe kan het dat wij daar eigenlijk, of dat ik daar eigenlijk nog nooit van heb gehoord?
Allereerst heeft het te maken met de tijd. Lourdes had je het over. Dat was 100 jaar eerder. Daarna waren er nog wel duizenden andere Maria-verschijningen geweest over de hele wereld. Je moet bedenken dat bijvoorbeeld in het interbellum begin jaren 30... dat er in België al 200 Maria-verschijningen in een paar jaar tijd waren. Verspreid over iets van 40 locaties.
200?
Ja, en ja, niet al die verschijningen kon de kerk natuurlijk erkennen. Op een gegeven moment moest het wel even genoeg zijn met al die wonderen. Als je te veel verschijningen zou erkennen, dan zou de geloofwaardigheid daarvan ook worden ondermijnd.
Maar je zou denken dat de kerk eigenlijk er heel blij mee zou zijn. Dat het een soort buitenkant zou zijn, religieus en misschien ook wel commercieel, als iemand een beetje een geloofwaardig verhaal had over de verschijning van Maria, waar bovendien binnen korte tijd zoveel mensen op af zouden komen.
In België zou dat zeker zo zijn geweest, hoewel daar ook te veel al verschijningen waren. Maar in Nederland is weer een ander verhaal. In Nederland had je natuurlijk de verzuiling in die tijd. De protestanten die vonden die katholieken daar in het zuiden al wat raar, met al die vereringen en dat Maria-gedoe. Die hadden zoiets van, moet het nou allemaal? Dat betekende eigenlijk ook dat de katholieken in Nederland ook al een soort geïnternaliseerde schaamte bijna hadden. Of in ieder geval een opzichtige Maria-verering, dat vond de kerk niet zo geschikt. Omdat ze bang waren dat ze dan werden nagekeken door de protestanten. Dus ze waren daar heel terughoudend in. En als iemand Maria zag, ja, dan liever ook een geestelijke, maar niet zomaar een leek. Zo'n jonge man, want dat betekende ook dat je de controle kwijtraakt over het geloof. Als iedereen zomaar Maria ziet, en als Maria dan ook nog allerlei boodschappen voor ze heeft, wie weet wat voor boodschappen dat allemaal wel zijn, daar zit niemand op te wachten bij de kerk.
Maar met zoveel Maria-verschijningen zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat het zo bijzonder helemaal niet was, dat deze jonge schildersknaap zei in ieder geval dat hij Maria had gezien.
Vooral in België waren er heel veel echt jonge mannen die zeiden Maria te hebben gezien. Vroeger in Lourdes waren het vooral kinderen en oudere vrouwtjes die daarover getuigden. Maar dat werden dus op een gegeven moment ook veel jonge mannen. Want het was heel belangrijk dat je ook je vroom toonde. En die jonge mannen die wilden daar ook een soort daad bij het woord stellen. En ja, hun verantwoordelijkheid nemen. Maar hoe kan dat anders dan dat je zegt dat je Maria... Je hebt gezien.
De figuur, Jo Jacobs. Zoek nog maar iemand uit die je vinden kunt. Maar dat is een uitgesproken figuur voor zoiets. Die was er precies geknipt voor. Zo'n jongen te verschijnen, zo'n schildersjongen. Trekt toch iedereen. Anders zijn het altijd kleine kinderen waar ze aan verschijnt. En de meisjes en zo. En nou komt ze met zo'n jongen tevoorschijn. Als je hem zag, zo'n goede, brave jongen. In zijn schilders overal. Wekt meteen wat meelij op. als ons lieve vrouw waarschijnlijk destijds verschenen was, dan was het Joe Jacobs. Ik zou er nooit een tweede van ander bij kunnen denken.
Ik sprak een Vlaamse onderzoeker, Tine van Osselaar, die die reeks in België toen had onderzocht. En zij vertelde eigenlijk dat het aantal verschijningen ook toeneemt met de onzekere tijden. Hoe onzekerder de tijden, hoe meer mensen Maria zien. Dat had je in de tijd van het interbellum. Maar ook vlak na de Tweede Wereldoorlog, de tijd dat Mathieu Jacobs Maria zag in Weert. Dat was ook een onzekere tijd. Je had het communisme kwam net op. En de kerk zag ook in Maria een soort redder. Iemand die ook de mensen kon beschermen tegen het communisme.
Maar je zegt in tijden van onzekerheid. Hè, is dit ook iets wat we dan nu ook zien hier bijvoorbeeld, maar waar het zich uit op een andere manier? Dat mensen ergens houvast aan zoeken?
Ja, volgens mij zegt iedereen altijd dat elke tijd waarin hij of zij leeft een tijd van onzekerheid is. Dus dat is altijd ingewikkeld. Maar ik denk, als we deze tijd als een tijd van onzekerheid beschouwen, dan zou je ook kunnen zeggen dat iedereen die gelooft in allerlei complottheorieën, in QAnon en zo, dat die daar ook een soort houvast in zien. En als je ziet hoeveel mensen daarin geloven, ja, dan is het ook niet zo gek dat in 1949 zoveel mensen ook geloofden in zo'n wonder als in Weert.
Maar dus voor Mathieu was dit een wonder. Hij ervoer dit als een wonder. Maar de kerk wilde dit helemaal niet als wonder erkennen.
Nee, het hielp ook niet echt mee dat het teken nog steeds niet gegeven was. Maria, die zou aan hem verschijnen en zou een boodschap hebben. En op die laatste zondag zou het toch wel echt moeten gaan gebeuren. Die dag, of die nacht eigenlijk, iedereen stond om 10:00 s'avonds rond die boom te wachten op het moment dat er iets zou gebeuren. En op dat moment kwam Tjeu, die werd onder politiebegeleiding door de menigte heen geleid naar de boom. Totale stilte. En een paar minuten zat hij voor die boom. Iedereen zat te wachten. Wat gaat er gebeuren? Maar uiteindelijk gebeurde er niks.
Oh ja.
Ja, dat wel. Dat heb ik zelf gewonnen.
Het is zelfs gebeurd dat er een gehandicaptje in een rolstoel zat. En dat wie dat Tjeu dan zogenaamd je verschijning zag, zei dat ze tegen de mens zachten, jij kunt lopen, zachten ze tegen hem. En de schaven uit de stoel en de veel op zijn gezicht, dat niet schoon meer wordt. Ja, dat zijn van die dingen die kunnen gebeuren, inderdaad.
En er werd wat gemoord en zo. En op een gegeven moment ging iedereen maar weer naar huis, want ja, er was niks gebeurd.
Maar het grote wonder bleef dus uit. Wat betekende dat voor Mathieu?
Nou, hij baalde natuurlijk ook wel van dat zo weinig mensen hem geloofden. Hij werkte nog bij zo'n schildersbedrijf. En zijn schildersbaas, die was ook hobbyfotograaf. En die gaf hem toen een fototoestel in handen. En hij zei van, jongen, maak jij nou eens even wat foto's van die boom, van Maria, zodat de mensen je toch geloven. En hij was ook wel wat naïef. Lieve jongen wel, wordt hij genoemd. En die dacht van, oké, dan ga ik dat doen. Dus hij maakte wat foto's. En ja hoor, toen die foto's werden ontwikkeld, toen stond er dus toch een wit gedaante op bij de boom. En dat kan zomaar Maria zijn.
Dus er was bewijs?
Er was bewijs.
En ja. Toen?
Ja, god ja, dan zal je altijd zien dat er dan een of andere figuur uit de Randstad komt. Zo'n cynische journalist, in dit geval Karel Enklaar. Dat was een Volkskrant verslaggever.
Ik ben op een goede dag gebeld, ik denk door de hoofdinspecteur, althans van het politiebureau in Weert. Nou moet hij toch eens komen, want nou hebben ze, ik dacht dat het op een zondag was, van de verschijning foto's gemaakt. Nou, ik had veel over verschijningen in de wereld gelezen, maar nog nooit dat de heilige maagd zich had laten fotograferen.
En die dacht meteen van, nou, volgens mij die schildersbaas, die vertrouwde hij niet. Hij had het idee dat die schildersbaas zijn patroon, dus Mathieu Jacobs, commercieel wilde uitbuiten. Dus hij ging naar die man toe. En hij zei van, nou geef me maar dat filmrolletje en dan ga ik wel eens even kijken of het echt is, die Maria verschijning op de foto.
Toen hebben we onderzocht hoe die foto's tot stand zouden zijn gekomen. En het bleek dat de jongen een Kodak cameraatje, zo'n oud boxje, had geleend. Maar gekregen via zijn werkgever, die, zoals ik al zei, fotoamateur was. In dat cameraatje zat toen al die film in die hij moest gaan gebruiken voor de foto's van de verschijning.
Het idee was dat Mathieu met dat fototoestel in zijn hand naar die boom was gegaan en dat hij had geklikt, maar dat het filmrolletje al leeg was en dat die trucagefoto's al op de rol hadden gestaan.
En wat deed deze journalist Karel Enklaar?
Nou goh, ja, dus die dacht van oké, nu wil ik ook weten, waar is die trucagefoto gemaakt?
Eigenlijk was Karel Enklaar toen waar hij zijn moest. De foto van de Maria-verschijning berustte op bedrog. Maar hij wilde meer. Hij wilde weten hoe en waar de foto gemaakt was, om eventueel nog bestaande twijfels over het bedrog volledig weg te nemen.
Die ging dan terug naar de Limburgse politie en die verwees hem weer door naar een paragnost.
Ja, een paragnost.
Ja, ook dat was heel normaal in die tijd. Paragnosten die hielpen de politie met allerlei zaken, vermissingszaken, moordzaken enzovoort. Ja.
Oké, dus hij ging naar een paragnost en ja, heeft hij hem geholpen?
Ja, want dat was Gerard Croisset en dat was een hele bekende. In ieder geval, Karel Enklaar ging daar op bezoek. En Gerard Croisset die hoorde zo dat verhaal aan en die begon een beetje zo na te denken van ja, waar zou het geweest kunnen zijn? Is het Limburg, Weert? Ik zie een boom en een kerk en ik zie daar verderop wat heide en daar een boom en zo. En een herdershond. Die had hij ook nog in zijn gedachten. Dus Karel Enklaar die geloofde er niet zo in, maar hij ging toch maar op zoek.
Een van de fotografen was vooruitgelopen en begon te roepen dat hij die plek had gevonden. Ik loop daar naartoe, kon het haast niet geloven dat je zomaar als een speld in de hooiberg zo'n plek kon vinden. Want het ging tenslotte om een paranormale waarneming die 1 vierkante meter besloeg in heel Nederland. En bevestig spontaan dat ook naar mijn mening die plek daaraan beantwoordde. Op dat moment hoor ik geblaf en naast mij uit het akkerland springt een grijze hond op die ik tevoren niet had zien liggen. De hond van Croisset. Nou, toen zijn we even stil geworden.
Maar deze paragnos heeft het mysterie dus wel opgelost, hoor.
Hij heeft het mysterie opgelost, ja. Dus het ene wonder is door het andere ontkracht. En uiteindelijk zijn Karel Enklaar en Gerard Croisset ook hele goede vrienden geworden hierdoor. En Karel Enklaar is later de baas van het NOS-journaal geworden. Ja, zo gaan die dingen.
Hey, en Freek, leeft Mathieu Jacobs eigenlijk nog?
Ik vroeg me dat ook af. Ik ben een tijdje geleden naar Weert gegaan, omdat ik wel benieuwd was. Hoe is het nu met hem? En ik wist waar hij woonde, ergens in een flat in Weert. Dus ik belde aan. Toen deed een vijftiger open. Nou, dat was niet Mathieu Jacobs. Het bleek een zoon van hem te zijn. Een hele vriendelijke man. Ik werd binnengelaten en zijn dochter was er ook. En hij vertelde dat zijn vader net was overleden 2 jaar eerder, in 2017.
Oh, je was net te laat.
Ja. Ja.
En wat kon hij je vertellen over de impact die deze gebeurtenis heeft gehad op dat leven van Mathieu?
Hij vertelde dat hij zijn vader altijd zag zitten. En dat hij wel zag dat er nog een soort pijn zat van binnen over het verleden, maar dat het er nooit uitkwam. Mathieu Jacobs, het trieste was eigenlijk dat hij altijd werd achtervolgd door dit verhaal. Hij werd er ook altijd op nagekeken. Tjeu van de Boom werd hij dan genoemd. Hij durfde eigenlijk niet meer onder de mensen te komen. Hij werd er ook mee gepest. Hij werkte op een gegeven moment bij de verffabriek. Daar stond hij aan de lopende band en dan werd er een kruis gekrast in de verf. Nou, dat soort dingen. Kwam hij bij de tandarts en dan werd er Tjeu van de Boom werd dan door de tandarts gezegd. En dan, ja, het werd allemaal pijnlijk. Na dat krankzinnige jaar is het eigenlijk altijd stilgebleven rond hem. Tot 50 jaar later Jean Nelissen, de beroemde Limburgse wielerjournalist, inmiddels overleden, hem voor het eerst sprak. En toen zei Mathieu Jacobs ook, en een zin die ik ook altijd heb onthouden, was ik maar nooit van die fiets afgestapt bij de boom.
Het is echt een tragische geschiedenis. Als je nou eens bedenkt, wat zou er gebeurd zijn als dit wonder wel door de kerk was erkend?
Dan was het misschien wel zo gegaan als in Lourdes, waar natuurlijk miljoenen mensen nog jaarlijks komen. Ja, daar hadden sommige mensen in Weert ook wel iets in gezien. Bijvoorbeeld boeren die daar grond hadden in die omgeving. Die zagen wel een kathedraal van 80 meter hoogte zitten en hotels en zo. Maar het heeft niet zo mogen zijn.
Ja, want hoe is het daar nu? Wat zie je nu als je naar de plek gaat waar Mathieu Maria heeft zien verschijnen?
Ja, de weg is inmiddels verhard. Je rijdt daar tussen de boerderijen en de, En de grote varkensstallen en zo. En ja, ik hoopte nog natuurlijk het groepje populieren tegen te komen, de bomen. Maar die zijn er niet meer. Op de plek waar Tjeu Maria zag, daar staat nu een elektriciteitshuisje.
Dat is het enige.
De boom is omgezaagd en waarschijnlijk is hij ook in de luciferfabriek van Weert terechtgekomen.
Dankjewel, Freek.
Ja, jou ook bedankt, Floor.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jan-Paul de Bond. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Maandag weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.